Dan mogen we vanavond als mannenvereniging Calvijn onze 65ste jaarvergadering houden. We zijn dankbaar dat we na 2 jaar van coronabeperkingen vanavond zowel ouderen als jongeren, als ook mensen van andere verenigingen mogen ontvangen. En ik stel voor dat we vanavond beginnen met het zingen van Psalm 119, het 17e vers. Leer mij, o Heer, de weg door u bepaald, dan zal ik die ten einde toe bewaren en wat er verder volgt. Psalm 119, vers 17. Schriftlezing vanavond kunnen we vinden in het Nieuwe Testament, Hebreeën 5, vanaf vers 11 tot en met Hebreeën 6, vers 8, waarbij vers 4 tot en met 6 uit Hebreeën 6 het uitgangspunt vormen van het thema van vanavond. Dus Hebreeën 5, vers 11 tot en met Hebreeën 6, vers 8. Het thema van vanavond is afval der heiligen, een onmogelijke mogelijkheid? Vraagteken. Dus we beginnen bij Hebreeën 5, vanaf vers 11. Hieraan voorafgaand heeft de schrijver van deze brief iets gezegd over het hoge priesterschap van Christus, waar nog veel meer over te zeggen valt. Echter, de Hebreeërs blijken traag te zijn om te horen als het over geestelijke zaken gaat. Ze zijn dus nog, zou je kunnen zeggen, geestelijk onvolwassen. Dan begin ik bij Hebreeën 5, vers 11. Van de welken, dus van Christus als hoge priester, wij hebben vele dingen om en zwaar om te verklaren, te zeggen, terwijl gij traag om te horen geworden zijt. Want gij, daar gij leraars behoorde te zijn vanwege de tijd, hebt wederom van noden dat men u leren welke de eerste beginselen zijn der woorden Gods. En gij zijt geworden als die melk van noden hebben en niet vaste spijzen. Want een iegelijk die der melk deelachtig is, die is onervaren in het woord der gerechtigheid, want hij is een kind. Maar der volmaakten is de vaste spijze, die door de gewoonheid de zinnen geoefend hebben tot onderscheiding, beide des goeds en des kwaads. Dan Hebreeën 6, en daar staat boven waarschuwing tegen ongeloof. Daarom, nalatende het beginsel der leer van Christus, laat ons tot de volmaaktheid voortvaren, niet wederom leggende het fundament van de bekering van dode werken en van het geloof in God en van de leer der dopen en van de oplegging der handen en van de opstanding der doden en van het eeuwige oordeel. En dat zullen wij ook doen indien het God toelaat. En dan komt vers 4. Want het is onmogelijk degenen die eens verlicht zijn geweest en de hemelse gaven gesmaakt hebben en des Heiligen Geestes deelachtig geworden zijn en gesmaakt hebben het goede woord Gods en de krachten der toekomende eeuw en afvallig worden, die, zeg ik, wederom te vernieuwen tot bekering, als welke zichzelf de Zoon Gods wederom kruisigen en openlijk te schande maken. Want de aarde die de regen menigmaal op haar komende indringt en bekwaam kruid voortbrengt, voor degenen door welke zij ook gebouwd wordt, die ontvangt zegen van God. Maar die doornen en distelen draagt, die is verwerpelijk en nabij de vervloeking, welker einde is tot verbranding. Tot zover. Dan wil ik u eerst nu voorgaan in gebed. Heere God des hemels en der aarde, op deze avond willen we eerst tot u naderen in het gebed, om u te vragen of gij in ons midden wilt zijn. Dan hebt u het weer mogelijk gemaakt dat we als mannenvereniging aan het begin van dit nieuwe seizoen nu onze 65ste jaarvergadering mogen houden. U hebt ons nog gedragen en gespaard in de afgelopen periode en de gezondheid geschonken. En daar willen we u in eerste plaats voor danken. Dan staan wij weer voor een nieuw seizoen, waar we onderwerpen uit uw woord hopen te onderzoeken. En dan kan dat niet zonder de verlichtende werking van de Heilige Geest. We hebben zojuist uit uw woord gelezen dat het ook mogelijk is dat er geen of weinig vruchten gevonden worden. Dan ligt dat niet aan het woord, maar wel aan degene die dat woord horen en dat langs zich heen laten gaan. Onze bede is dan ook of u naast de prediking van het woord op de zondagen ook op de verenigingsavonden mogen bijdragen aan de opwas en kennis van de Heer Jezus Christus. Er zijn leden van de vereniging die hier vanavond niet bij kunnen zijn. Dat is u volmaakt bekend. Als er droevige omstandigheden zijn, wilt u dan bij hen zijn. En er zijn er mogelijk ook verbonden met ons door de digitale media. Misschien ook eenzaam zijn. Zou u ook daar vertroosting willen brengen? Gedenk uw knecht, dominee Kempeniers, en de gemeente hier ter plaatse. Wil ook met de inleider zijn, dominee van der Staaij. Als hij zijn inleiding vanavond hoopt te houden, wilt u hem ook alles schenken wat nodig is. Geef ons een opmerkzaam hart en wil met ons zijn in de bespreking. Dit vragen wij u, niet omdat we iets verdiend hebben, maar alleen om Jezus wil alleen. Amen. Dan wil ik namens het bestuur en de leden van de mannenvereniging u allemaal hartelijk welkom heten op onze 65ste jaarvergadering. Bijzonder vooral de gastspreker van vanavond, dominee van der Staaij. Hartelijk welkom. We hebben langere tijd geen jaarvergadering kunnen houden. De laatste jaarvergadering was 21 mei 2019. Waar dominee Boter voor ons een inleiding heeft gehouden. Over Israël en de volken. En ook de verenigingsavonden hebben maar beperkt plaats kunnen vinden. Al mochten we wel steeds een goede opkomst hebben, dat dan weer wel. De contacten met dominee van der Staaij die lopen dan ook al vanaf begin 2020. En we vonden het fijn dat u toen al direct uw medewerking daar toezegde. Alleen, we hebben er 2 jaar over gedaan voordat we elkaar mochten ontmoeten. Maar het is nu zover. En ik heb het al gezegd, het thema van de lezing. Afval der heiligen. Nou, dat kan niet. Een onmogelijke mogelijkheid. Toch? Er staat dat vraagteken achter en dat geeft het spanningsveld weer als we Hebreeën 6 vers 4 tot 6 lezen. Want daar staan toch dingen waarvan je zegt, ja, dat hoort bij een kind van God. En die dan toch afvallen. Dus het is nu 8 uur. En we willen dominee van der Staaij vragen om zijn inleiding te houden. Klopt, ja. Ik weet niet hoe lang u de inleiding hebt. Wij willen in ieder geval om 9:00 pauzeren. Dus het is aan u de tijd. En in aansluiting op de inleiding zouden we dan willen zingen op Psalm 32 vers 5. Wil toch niet stug gelijk een paard weerstreven. En wat er verder volgt. Dus in aansluiting op de inleiding, Psalm 32 vers 5. En tijdens dat zingen is er een collecte voor de mensen in Oekraïne. En wij willen dat overmaken dan naar de stichting Kom Over en Help. Dus van harte aanbevolen. Dat is dus net voor de pauze, na de inleiding. Dat is nu aan u het woord, dames en heren.
Goedenavond, dank ook voor de uitnodiging. Het heeft inderdaad een tijdje geduurd, maar de Heere geeft het dat we vanavond elkaar mogen ontmoeten. Maar het is ondertussen wel een aangrijpend schriftgedeelte, wat vanavond onze aandacht vraagt. Dus toen ik de afgelopen dagen hier weer naar keek, dacht ik, waar ben je eigenlijk aan begonnen om vanavond dit gedeelte toch met elkaar te behandelen? Maar we zijn niet voor niks inderdaad ook met gebed begonnen. Maar Hebreeën 6, het gedeelte wat eigenlijk in het bijzonder vanavond onze aandacht vraagt, is een aangrijpend gedeelte. Hoe komen we er eigenlijk bij? Misschien wel goed om dat even te vertellen. Hoe komen we erbij om dat dan vanavond toch te behandelen? Toen wij een aantal jaren geleden contact hadden, toen kwam het erop dat ik over dit gedeelte, toen ik nog studeerde aan onze universiteit, mijn eindscriptie over dit Bijbelgedeelte heb gehouden. En hoe kwam ik daar dan weer bij, kun je je afvragen. Hoe kom je erbij om dit gedeelte te behandelen? Dat was eigenlijk omdat ik me wat wilde verdiepen in het onderwerp zonde tegen de Heilige Geest. En zo kwam ik eigenlijk al lezend op een gegeven moment bij dit gedeelte uit. En zodoende ben ik wel wat weggeraakt bij het onderwerp, wat is nou precies de zonde tegen de Heilige Geest. Maar dat was dus eigenlijk de achtergrond, de aanleiding, dat ik wat meer ben gaan kijken naar dit gedeelte uit Hebreeën 6. Het is ook al zojuist gezegd, in veel Bijbel staat daar boven dit gedeelte als opschrift, waarschuwing tegen de afval van het geloof. Daar gaat het dan over. Waarschuwing tegen ongeloof, waarschuwing tegen afval. Maar hoe zit dat nou? En de Hebreeën, aan wie de apostel dit schrijft, die zijn inderdaad, het is al terecht door u opgemerkt, zojuist bestraft vanwege hun geestelijke traagheid. Dat was het begin van de schriftlezing. In hoofdstuk 5 heeft hij eerst gewezen op die grote hoge priester, de Heer Jezus Christus. En dan zou je zeggen, stapt hij in vers 11, het begin van de schriftlezing, opeens over op een waarschuwing tegen de verachtering in de genade. En dat doet hij in niet mis te verstaande woorden. Dat hij hen erop wijst, jullie zijn traag in het horen geworden. Want ze zouden in staat moeten zijn om anderen te onderwijzen, maar ze zijn geestelijk gesproken dus nog baby's die melk nodig hebben, nog geestelijk onvolwassen, verachtend in de genade. En dan komt hij in Hebreeën 6 tot zo'n buitengewoon ernstige waarschuwing vanwege het gevaar van afval. Nou, wie zijn die Hebreeën? Dat zijn degenen die dus te maken hebben, zo weten we uit het geheel van de brief, met vervolgingen, met beproevingen. En de brief is aan de ene kant dus een bemoediging. En anderzijds zijn er allerlei waarschuwingen, waaronder dus dit gedeelte. Waarschuwingen om standvastig te blijven in het geloof in Christus. En dan hebben wij het vanavond over de derde vermaning die in deze Hebreeënbrief een plaats heeft gekregen. En in die derde vermaning klinkt diepe tonen. De diepe ernst van het verloren gaan klinkt hierin natuurlijk heel duidelijk door. En die vermaning die staat dus in het teken ook van een oproep tot volharding. Nou zeggen we, hoe gaat dat nou samen? Want er is geen afval der heiligen, zo weten we uit het schrift. Als we alleen al denken aan de woorden van de Heer Jezus, dat niemand de zijne uit zijn hand kan rukken, en dat niemand ze uit de handen van de Vader kan rukken, ze zullen niet verloren gaan tot in eeuwigheid. Waar is dan hier in Hebreeën 6 nu de vastheid van de zaligheid? Hebben dan onze vader op de Dordtse synode van 1618 en 1619, hebben ze het verkeerd gezien toen zij tegen de remonstranten heel duidelijk hebben gesteld, denk maar aan het laatste hoofdstuk van onze Dordtse leerregels, dat er een volharding is van de heiligen? Terwijl de remonstranten beweerden, er is wel een afval der heiligen. Hoe zit dat nou? Dat roept dus de vraag op, met name naar Hebreeën 6, hoe moeten we dit dan lezen? En waarom klinkt dan deze vermaning nu juist op deze plaats? Wat wordt er bedoeld? En hoe ver is het nou mogelijk dat door de Heilige Geest verlichte mensen toch kunnen afvallen? En waarom is het dan onmogelijk dat ze nog weer tot bekering komen? En is het waar wat de Hebreeën schrijver zegt, geleid door de Heilige Geest, dat traagheid in het onderzoek van de geestelijke zaken de weg baant naar afval? Nou, belangrijke vragen, juist ook in onze tijd, van geestelijke armoede, van veroppervlakkiging. Wat heeft dan juist in onze tijd ook deze waarschuwing ons te zeggen? Nou, we gaan er naar luisteren vanavond. En het thema is al genoemd, een afval der heiligen, is dat nou een onmogelijke mogelijkheid? En dat wil ik vanavond doen aan de hand van de kerkgeschiedenis eigenlijk allereerst. Hoe is dit gedeelte nu in de loop der eeuwen uitgelegd? En dan beginnen wij bij de vroege kerk. Vervolgens kijken we naar de reformatoren, Luther, Calvijn. Nadere reformatoren, Puritijnen, hun geestverwanten. En een enkele predikant uit onze kerk. Dus die lijn volgen we vanavond om eens te kijken, wat betekent dit gedeelte nu eigenlijk? In de loop van de eeuwen, zo zou je kunnen zeggen, zijn er eigenlijk, als het gaat om dit gedeelte uit Hebreeën 6, vier visies. Vier standpunten. Er zijn er die zeggen, deze vermaning uit Hebreeën 6, die gelden kinderen van de Heer, ware gelovigen, die door afval de zaligheid kunnen verliezen. Een tweede visie, de vermaningen gelden ware gelovigen, die kunnen afvallen en zo tijdelijk hemelse zegeningen verliezen. En dan kun je denken aan de troost van de zaligheid. Een derde visie, deze vermaning die is bedoeld om hypocrieten te ontmaskeren, schijngelovigen. Het nabijkomend christendom. Dat wel algemene overtuigingen heeft gekregen, maar geen zaligmakende overtuigingen. En zij worden gewaarschuwd dat ze bij afval eeuwige veroordeling wachten, omdat ze door de Here worden overgegeven aan het oordeel van de verrading. En een vierde visie. Deze vermaningen die gelden kinderen van de Here, ware gelovigen, die bij een denkbeeldige afval de zaligheid zouden kunnen verliezen. Nou, vier visies, waarvan ik vanavond de eerste twee niet behandel, omdat het duidelijk is dat in het licht van de schrift en van de Heer Jezus deze visies totaal niet bijbels zijn. En dan heb ik het dus over de visies die ook door de remonstranten worden aangehangen, uiteraard. De vermaningen gelden gelovigen die door afval de zaligheid kunnen verliezen. Nou, we hebben net gezien, denk aan het laatste hoofdstuk van de Dordtse leerregels. Dat is onmogelijk. En dan geldt ook die tweede visie, de vermaningen gelden gelovigen die door afval tijdelijke zegeningen verliezen. Dus we beperken ons vanavond tot die twee laatste visies die er zijn. De vermaningen gelden tot ontmaskering van schijngelovigen, hypocrieten. Of de vermaningen gelden de ware gelovigen, die worden gewaarschuwd voor een denkbeeldige afval. En deze twee visies, die worden eigenlijk de loop van de eeuwen steeds aangehangen. Dan ene moment zie je weer meer dat men voor die derde uitleg gaat. En dan komt er weer een tijd dat er toch weer meer die andere visie wordt verdedigd. Een soort pendelbeweging de eeuwen door, zo zou je kunnen zeggen. En dan beginnen we dus bij de vroege kerk. En in de vroege kerk ging men het heel letterlijk vertalen. Koos men een zo letterlijk mogelijke interpretatie en discussieerde men met name eigenlijk over de mogelijkheid of je iemand een tweede kans moest geven. Kon men opnieuw boete doen als men zich bij de kerk had aangesloten, maar men had om een bepaalde reden de gemeenschap een tijd niet bezocht, men viel af, maar men kreeg berouw en kwam weer terug. En toen waren erbij die zeiden, nee, jullie komen er niet meer in. Want in Hebreeën 6 staat dat het onmogelijk is dat jullie nog tot vernieuwing komen. En dat had alles te maken met de betekenis ook van de doop in die tijd. De volwassenen die tot de gemeente toetraden, die werden gedoopt. En dat wees dus heen naar de kruisiging en de dood van het oude leven, de opstanding van de nieuwe mens. En als je dan desondanks dus weer de wereld inging, kon je niet meer terugkomen met een beroep op Hebreeën 6. Iemand als Ambrosius, die heeft ook studie gemaakt van dit gedeelte, juist ook vanwege de discussie van mogen we die mensen weer toelaten of niet. En dat hing weer samen, en dat zie je de alle eeuwen door, dat je in rapport met de tijd ook bezig bent, want in de tijd had je daar de Montanisten en de Novitianen. En in de strijd daarmee ging Ambrosius dus eens goed kijken naar Hebreeën 6. Van hoe zit dat nou met de mogelijkheid van de vergeving bij de Heer? Is het inderdaad dan onmogelijk om opnieuw daadwerkelijk tot bekering te komen? Want die twee stromingen die ik net noemde, die accepteren op basis van Hebreeën 6, dus geen terugkeer voor kerkleden die in zonde waren gevallen, onder druk van de vervolging die in die tijd hevig was, waren bezweken, maar berouw kregen. Nou, wat zie je dus in de vroege kerk? Dat de vermaning uit Hebreeën 6 eigenlijk niet als aansporing tot volharding dient, maar eigenlijk werd gebruikt als een argument om mensen de deur te wijzen, die weer terugkwamen, de spijt op tante. Dan gaan we naar de reformatie. Luther, Calvijn. Maarten Luther had wat moeite met de Hebreeënbrief. En waarom was dat? Dat was vanwege de onduidelijkheid over de auteur. En dat was ook omdat hij sommige gedeelten te scherp vond. Waaronder dus dit gedeelte. Dat vond Luther te scherp. En daarom had hij eigenlijk moeite met de Hebreeënbrief, zoals hij die ook had met de Jacobusbrief. Om andere redenen. Hij laat zich dus tot op latere leeftijd negatief uit over dit gedeelte. En dan wijst hij erop dat er uitleggers zijn die aangeven dat het niet onmogelijk is om opnieuw te vernieuwen tot bekering, zoals vers 6 zegt. Maar dat er eigenlijk moet staan, het is heel moeilijk. Nou, zegt hij, dat is een schijnoplossing. Zo moeten we dat ook niet gaan proberen in ons straatje te krijgen. Maar daar zie je dus al dat er ook in die tijd een discussie over was. Van onmogelijk, dat is wel heel sterk. Laten we daar maar erg moeilijk van vertalen. Nee, zei Luther, zo moeten we niet te werk gaan. En bovendien, dan wijst hij op hoe Jozef met zijn broers omging. Dat er dus wel degelijk boetedoening mogelijk is voor degenen die in zonde zijn gevallen en weer terugkeren, hun zonde belijden. Wat is dan de visie van Luther op dit gedeelte? Uiteindelijk schrijft hij ergens, volgens hem is de bedoeling van dit gedeelte dat het onmogelijk is om zonder Christus gered te worden door je eigen gerechtigheid. Nou, dat is natuurlijk een aangelegen punt, ook in de reformatie, maar je merkt daarin wel dat ook Luther wat dat betreft met een grote bocht om deze tekst heen ging. En het heel algemeen hield, het is onmogelijk om zonder Christus gered te worden door onze eigen gerechtigheid. Dat is een algemeen thema. En dan Johannes Calvijn, die in tegenstelling tot Luther juist heel veel waarde hechtte aan de brief van de Hebreeën. Calvijn die merkte ook op dat het heel opvallend is in de Hebreeënbrief, hoezeer de Heer Jezus Christus wordt aangeprezen als de priester. En dat er dan opeens vanaf vers 11 in hoofdstuk 5 een ommezwaai plaatsvindt. Zelf schrijft Luther of Calvijn daarover. De auteur gaat hier een weinig buiten de orde. Hij is bezig om het priesterschap van Christus aan te wijzen en aan te prijzen. En opeens, zo zou je zeggen, gaat hij op iets anders in. Hij gaat een weinig buiten de orde om zijn lezers te bestraffen, die nog als kinderen in hun eerste beginselen hun tijd verkwisten. En om hen een verslagen hart te maken, zo dreigt hij ze hard en zeer verschrikkelijk. Want hij toont hun dat het grotelijk te vrezen staat als zij volharden in hun traagheid en niet meer toenemen in de leer van Christus, dat God hen verwerpen zal. Maar, zo zegt Calvijn, terstond daarna verzoet hij deze scherpheid en bittere straf, hoofdstuk 6 vers 9, want dan zegt hij, geliefde, wij verzekeren ons van uw betere dingen en met de zaligheid gevoegd. Dus hij heeft wel degelijk hoop op betering van het leven van zijn lezers. En daarom wil hij ze niet helemaal verwerpen. In dit gedeelte, hoofdstuk 5, ziet Calvijn dan ook een duidelijke opbouw. Eerst een bestraffing. Hoofdstuk 5, vers 12 tot met 14. Daar gij leraars behoorden te zijn vanwege de tijd, heb je wederom nodig dat men u leren wat de eerste beginselen zijn. Dus dat is een bestraffing. Dat wordt gevolgd door een vermaning en een waarschuwing. De eerste verse van hoofdstuk 6. En vervolgens een bemoediging. Vanaf vers 9. Bestraffing, waarschuwing, bemoediging. En hij zegt, dat moet je wel bij elkaar houden. En hoe vat hij het dan samen? Hij zei, het zesde hoofdstuk is een verschrikkelijke waarschuwing om nooit met de genade van God te spotten. Tussen de regels door geeft Calvijn te kennen dat deze vermaning volgens hem geschreven is aan ware gelovigen. Maar waarom, zo merkt hij op, waarom gaat dan de Hebreeën schrijver zulke scherpe woorden gebruiken? Ik antwoord dat hij het gevaar aanwijst opdat zij zich daarvoor wachten zouden. Want als wij van de rechte weg dwalen, zo verontschuldigen wij onze boosheid niet alleen bij anderen, maar we bedriegen onszelf. Want de duivel die komt steelsgewijze en lokt ons allengskens door zijn verborgen kunsten. Op zo'n wijze dat we dwalende niet weten dat we dwalen. En zo wijken we af, van trap tot trap, totdat wij onszelf bedriegende geheel afvallen. De Het valt dus bij Calvijn op dat hij ook, als het gaat om hoofdstuk 6, hierin allerlei dingen tegenkomt die de ware gelovigen betreffen. Waar de Heer het wonder van de wedergeboorte in hun hart heeft gewerkt, want, zo zegt hij, ze zijn verlicht, ze waren verblind, ze zijn verlicht, hun ogen van het verstand zijn geopend en God die openbaart hen zijn verborgenheid. En vervolgens, en dat is heel opmerkelijk, dan zagen wij Luther, die loopt er met een boog omheen, en Calvijn, die is wat dat betreft, zou je zeggen, heel duidelijk. En toch gaat hij vervolgens heel duidelijk in op tijdgeloof. Zoals ook weer Jezus waarschuwt in de evangelie. Tegen tijdgeloof. Wat er veel kan lijken, maar in tijden van verdrukking afvalt. Dus niet het ware werk van de Heer in hun leven is. En dan zegt Calvijn ook, het is niet zonder reden dat de auteur gelovigen waarschuwt. Want uit slapheid en onachtzaamheid komt een traagheid die zeer zorgelijk is, waarop een vervreemding van de Heilige Geest volgt. Dus in die zin zouden we kunnen zeggen dat ook Calvijn in zijn werk, zijn institutie, in zijn preken, wat heen en weer gaat, tussen aan de ene kant een scherp woord gericht op de ware kinderen van God, en anderzijds ook weer terugverwijst naar dit gedeelte als het gaat om, kijk eens hoe nabij een tijdgelovige kan komen. Tot zover Luther en Calvijn. Dan gaan we over naar een aantal visies van de Puritijnen en hun geestverwanten. Dan noem ik allereerst Edward Deering. Die heeft in 1572 in de Londense Sint Pauls Cathedral tientallen lezingen over Hebreeën gehouden, waarvan er een heel groot aantal bewaard zijn gebleven. Hij is heel duidelijk als het gaat om dit gedeelte, want hij zegt, hier gaat het om de zonde tegen de Heilige Geest. Dat is het zondige tegen de genadegave van de Geest in ons. En zo tegen hem te zondigen dat wij ze minachten en verachten, ze onder onze voeten vertreden, ze als ongoddelijk beschouwen en kwaadwillig tot ontucht wegvoeren. Dit is de zonde tegen de Heilige Geest. In een voortdurende afval en een algemeen afvallen van God, zondigen tegen uw eigen geweten, zodat je de genadegave van God veracht die Hij u gegeven heeft. Daarentegen stelt hij dat de in vers 4 en 5 genoemde kenmerken, kenmerken van ware gelovigen zijn. Dat wij, zo schrijft hij, toch het grote verschil verstaan tussen de mensen die afvallig worden en de gaven die in Gods uitverkorenen zijn, die niet verloren kunnen gaan, nog ooit tegen de Heilige Geest kunnen zondigen. Ook de Engelse predikant en lid van de Westminster Assembly in 1643, William Coutts, is deze mening toegedaan. De vijf afzonderlijke typeringen in vers 4 en 5 van hoofdstuk 6 ziet hij in het licht van de algemene werking van de Heilige Geest. En dan wijst hij op een duidelijke opbouw. Hij zegt, er zijn hypocrieten die niet verder komen dan alleen de verlichting van de Heilige Geest. Maar er zijn er ook op wie al die genoemde typeringen van toepassing zijn. En dan noemt hij een Bijbels voorbeeld. Ik weet niet of er iemand is in de zaal die zou kunnen raden naar wie hij dan verwijst. Als een voorbeeld van iemand die al die typeringen zou hebben, maar toch geen waar kind van de Heere blijkt te zijn. Is er iemand die gelijk een... Demas, lijke jongeling. Biliam hoor ik. Biliam. Hij verwijst naar Biliam en na hem zijn er heel veel die eigenlijk vanuit dit gedeelte vaak teruggrijpen op Biliam. Ook John Owen, de grote Engelse theoloog heeft, als geen ander zou ik zeggen, nagedacht over de persoon en het werk van de Heilige Geest. En zo heeft hij ook uitvoerig een verhandeling geschreven over Hebreeën 6 vers 4 tot en met 6. Volgens Owen geeft hier Paulus rekenschap van zowel de aard van de afval als de straf voor de afvallige. En daarom is hij ook van mening dat vers 4 tot en met 6 niet op ware gelovigen kan slaan, want zij worden door God bewaard voor de afval en de ondergang. Owen ziet dit gedeelte als een beschrijving van degene die delen in de algemene evangelievoorrechten, waarvan ieder deelgenoot is die de waarheid uitwendig beleidt. Owen concludeert dat het niet om ware gelovigen kan gaan, maar om degene die dus uiterlijk tot het christendom behoren, maar weer terugvallen, in die tijd met name tot het judaïsme. Hoe komt hij tot zijn opvatting? Zo heel duidelijk. Nou, hij fundeert dat niet alleen op basis van wat er wel staat, maar ook op basis van wat er niet staat. Dat is ook zo'n regel. Je moet soms niet alleen luisteren naar wat er wel gezegd wordt, maar ook wat er niet gezegd wordt. Nou, dat doet Owen ook in dit gedeelte. Hij zegt, er staat nergens bij dat het hier gaat om kinderen van God die naar Gods voornemen geroepen zijn, wedergeboren, gerechtvaardigd, geheiligd, met Christus verenigd, door de Heer als kinderen aangenomen. En daarom zegt hij, het gaat hier om tijdgelovigen. En de afval waarvan hier sprake is, is zonde tegen de Heilige Geest. En wie bedrijven dat? Degene die Gods waarheid actief verwerpen. En die door krachtige werkingen in hen wel zijn bevestigd. Hele aangrijpende woorden. Hele duidelijke woorden ook van John Owen. En dan Matthew Henry, ook een bekende onder ons. Ook hij noemt Biliam als voorbeeld. Van mensen met veel verstandelijke kennis, algemene verlichting en toch uiteindelijk buiten de hemel blijven. Zelfs kunnen ze in de naam van Christus duivelen uitwerpen zonder zaligmakende genade. Zo ver kunnen huichelaars gaan en toch afvallig worden. Merk hieromtrent op, zo schrijft Matthew Henry, dat deze grote dingen hier worden gezegd van hen die afvallig kunnen worden. Er wordt niet gezegd dat ze waarachtig bekeerd waren, dat ze gerechtvaardigd waren. De ware zaligmakende genade heeft meer dan alles wat hier van de afvallige gezegd wordt. Deze tekst, zo schrijft hij, vormt dus geen bewijs voor de blijvende afval van ware heiligen. En daarmee is het ook voor Matthew Henry duidelijk dat de auteur hier het lot beschrijft van hen die terugvallen nadat ze ver zijn gekomen in de belijdenis van hun godsdienst. En daaruit komt niet alleen de grootheid van de zonde van afval naar voren, maar ook de grote ellende van hen die afvallen. Dan gaan we naar Robert Murray McShane. En Robert Murray McShane heeft een totaal andere benadering als Matthew Henry, John Owen en de anderen die ik zojuist noemde. McShane is namelijk heel duidelijk een vertegenwoordiger van de vierde visie die ik aan het begin heb genoemd. Dus niet die visie waarvan je zegt dat dan zie je dit gedeelte als de ontmaskering van hypocrieten, maar dan is het heel duidelijk een vermaning voor Gods kinderen, wat er zou gebeuren bij een mogelijke, onmogelijke afval. Want McShane is van mening dat de Hebreeënschrijver een geval hiervoor onderstelt, wat nooit zal voorkomen. Maar dat deze twee versen in hoofdstuk 6 dient als een veroordeling van geestelijke traagheid. En daarmee tot waarschuwing. McShane heeft een preek over dit gedeelte en dan wijst hij er ook allereerst op dat er inderdaad twee verschillende visies zijn op dit gedeelte. Allereerst dat er godgeleerden zijn van mening die hier denken aan uiterlijke beleiders, zonder het ware werk van de Heere. Mensen die evenals de dwaze maagden geen olie in de vaat hebben. Een heel eind op weg naar Christus, maar daar uiteindelijk nooit komen. Maar McShane zegt, daar ben ik het niet mee eens. Om drie redenen. Allereerst beschrijft de apostel hier in deze verse juist de merktekenen van een waar gelovige. De tweede reden waarom McShane die mening niet is toegedaan, dat hij zegt, je kan niet zomaar zeggen dat uitwendige beleiders die afvallen niet meer tot bekering kunnen komen. En dan verwijst hij naar de oproep tot bekering van Petrus als Simon de Tovenaar, Handelingen 8. En wijst hij op de bekering van Manasse. Ook zo'n duidelijk voorbeeld waarvan je zou zeggen, dat heeft hij tegen zijn opvoeding en tegen zijn geweten in een afschuwelijke weg gegaan. Maar de Heere heeft hem daarvan teruggeroepen en bekeerd. Maar McShane heeft nog een derde bezwaar. Hij zei, het is onmogelijk, zo staat er, om de genoemde in hoofdstuk 6, vers 4 tot en met 6, opnieuw te brengen tot zaligmakende bekering. Het is onmogelijk hen opnieuw te vernieuwen. Hij zet dus eigenlijk een streepje onder het woordje wederom, opnieuw. Want, daar zegt hij, hieruit blijkt dat ze het voorheen wel waren. Dus moeten we het hier niet hebben over oppervlakkige beleiders. En zo is het zijn overtuiging dat de Hebreeënschrijver hier een geval veronderstelt dat nooit zal voorkomen. En dan citeer ik hem, ik geloof, geliefde vrienden, dat Paulus deze vreselijke woorden heeft geschreven om die trage Hebreeërs en u te waarschuwen. Het smaken van de hemelse gave is wel degelijk de ware bevindelijke kennis van Christus. En dan schrijft hij, zij die deze woorden zouden willen uitleggen, als zouden ze verwijzen naar mondbeleiders, door te zeggen, ze hebben het gesmaakt, maar wat is dat smaken precies? Is dat een oppervlakkig proeven? Hij zegt, nee, dat is de betekenis van de woorden niet. Het is een ware, bevindelijke kennis van Christus. Maar wat is dan het nut van deze woorden? Als we toch ook de overtuiging zijn toegedaan op grond van de schrift dat Gods kinderen niet kunnen afvallen, dan verwijst hij naar Hebreeën 10 vers 38. Zij moeten u voor onttrekking bewaren. Dus een dringende vermaning juist om Gods kinderen te bewaren. Nou, we vatten het even samen wat we nu hebben gezien, want er komen natuurlijk allerlei namen langs. Maar wat is eigenlijk tot op dit moment de opbrengst, zo zou je kunnen zeggen. Wat hebben we nu precies gezien? In zijn algemeenheid denk ik dat we kunnen zeggen dat dit schriftgedeelte in deze eeuwen steeds vaker, steeds duidelijker, als een ernstige aansporing tot zelfbeproeving gaat functioneren. Dat kerkgangers zich bewust zijn van het grote verschil tussen het algemene en het zaligmakende werk van de Heilige Geest. En waartoe het algemene werk kan leiden. Dat men God en zijn werk geheel en al de rug toekeert en afvalt. Een enkeling, die ziet vers 4 tot en met 6 als een klemmende aansporing om zich te wachten voor moedwillige zonden, omdat die een eerste stap zijn op weg naar afval. En degene die deze visie zijn toegedaan, die letten ook wel wat meer op de context waarin dit gedeelte staat. Dat er een vermaning is en een vertroosting die je bij elkaar moet houden. De vroege kerk, de reformatoren, de puriteinen en hun geestverwant. Hoe zit het met de nadere reformatoren? We komen al wat dichter bij eigen huis. Eigen land. Nou, de nadere reformatoren die delen over het algemeen meestal niet de visie van McShane, maar zitten op de lijn van Owen en de zijnen. En zij benadrukken eigenlijk al bij voorbaat dat ware gelovigen nooit kunnen afvallen. Dus met die wetenschap gaan zij kijken naar Hebreeën 6. En het is niet onwaarschijnlijk dat die gedachtegang ook is meegegeven door de strijd die er steeds meer woedt. Denk aan de Dordtse synode van 1618, 1619, waar juist ook over de afval of de volharding uitvoerig is gesproken. Maar je kan dus zeggen dat ook bij de nadere reformatoren deze vermaning functioneert als een oproep tot zelfonderzoek. En niet meer als een aansporing tot volharding. Niet als een prikkel om te staan naar geestelijke volwassenheid. Hoe verder we in de tijd komen, hoe meer vanuit Hebreeën 6 altijd ook wordt verwezen naar de Dordtse leer van de volharding der heiligen. En dan denk ik bijvoorbeeld aan Wilhelmus aan Brakel. Die heeft in de redelijke godsdienst ook aandacht besteed aan dit gedeelte. En wel in het hoofdstuk over de volharding der heiligen. En na de stelling te hebben verdedigd dat gelovigen niet kunnen afvallen, suggereert hij eerst dat de versen 4 tot en met 6 lijken te verwijzen naar ware gelovigen die uiteindelijk toch afvallen. Maar dan zegt hij, maar dat kan toch niet. En daarom zegt hij, spreekt Paulus hier onder een voorwaarde. Indien. En de voorwaarde die stelt niets vast en zegt niet dat het zo is of zal gebeuren. Het is een krachtige waarschuwing en vermaning om zich voor de zonde te wachten. En dan komt ook Brakel, net als wat we eerder hebben gezien, met de verwijzing naar Biliam. Verlicht om de waarheden van het evangelie te verstaan. Of, hij verwijst ook naar Herodes, die Johannes graag hoorde preken. En zo kunnen tijdgelovigen vermaak en zoetheid smaken in de goederen van het genadeverbond. Dan de Leidse hoogleraar Hermanitius. Die verwijst in zijn traktaat geestelijke printen van een onwedergeborene op zijn best en een wedergeborene op zijn slechtst, juist naar dit gedeelte, Hebreeën 6 vers 4 tot en met 6. En zo beschrijft hij hoe ver een onwedergeborene kan komen in gaven, in verlichting. En dan citeert Witsius uitvoerig Hebreeën 6. Een derde vertegenwoordiger van de nadere reformatoren, Hendrikus Groenewegen, predikant in Enkhuizen, die heeft ook een uitvoerig commentaar geschreven op de Hebreeën. En volgens hem is het doel van de brief om de Hebreeën aan te porren tot de volmaaktheid. En gaat het in dit gedeelte om schijnchristenen. Als we verder kijken in de eeuwen daarna, zien we dat er wat dat betreft vaker de behoefte bestaat om er wat weg te blijven uit welke visie, die derde of die vierde visie, nu de ware is. Maar men geeft wel aandacht aan de praktische ernst van deze vermaning. In combinatie met de leren van de volharding der heiligen leidt dit ertoe dat de vermaning uit dit gedeelte in de praktijk van de prediking alleen gaat functioneren als een waarschuwing tegen tijdgeloof. En dat er wordt gewezen op de zonde tegen de Heilige Geest. Dat is een lijn die ook bijvoorbeeld wordt gekozen in de Bijbel met uitleg. Dan wordt dit gedeelte dus met name eigenlijk gezien als een waarschuwing tegen het tijdgeloof en het zondige tegen de Heilige Geest. En daarmee krijgt de vermaning als aansporing van de ware gelovigen tot volharding en de noodzaak van het staan naar geestelijke volwassenheid, die krijgt steeds minder kracht. Dan wordt het 1898 en dan gaat ook Kolbrugge zich buigen over Hebreeën 6 en die zegt, dit gedeelte is zwaar moeilijk om te verstaan. Voor dit hoofdstuk hebben veel van Gods kinderen gestaan, hebben het gelezen en menig een zou zijn leven verloren hebben als God in zijn genade hem niet bewaard had. Wederom zijn er anderen en die denken gelijk, dit gaat mij niet aan. Volgens Kolbrugge is de onmogelijkheid van de bekering niet alleen een onmogelijkheid voor mensen, maar gaat het dieper, God wil niet meer dat op zulke mensen met zijn hamer wordt geslagen. Het is onmogelijk degenen die dat en dat ervaren hebben, afvallig worden, wederom vernieuwen tot bekering. Dan komen we toe aan de laatste predikanten die ik langsloop in dit gedeelte. En dat zijn dominee L.H. van der Meijden en dominee M. Baan. Onder ons wel bekend. Dominee L.H. van der Meijden die wijst, toen hij in Dordt stond en hierover ook heeft gepreekt, op de onmogelijkheid van de vernieuwing tot bekering. En zo schaart hij zich ook achter de aanhangers van de derde visie. Deze vermaning geldt vooral om schijngelovigen te ontmaskeren die bij afval eeuwige veroordeling wachten. En toch roept ook van der Meijden niet alleen op tot zelfbeproeving, want hij vermaant ook, en daarin zie je dat hij eigenlijk die derde en die vierde visie weer bij elkaar probeert te krijgen, vermaant hij ware gelovigen tot groei en verdieping in het geestelijke leven, omdat stilstand achteruitgang is en zelfs voorbode kan zijn van een algehele afval. Het thema van de preek van dominee Baan over dit gedeelte luidt: een onwedergeborene op zijn best. Een verwijzing dus ook naar het traktaat van Herman Witsius. En dominee Baan is ook die derde visie toegedaan, want hij zegt: volgens dominee Baan, is er veel schijn zonder zijn. Veel schijn zonder zijn. En veel vorm zonder wezen. Men kan offeren als Kaïn, wenen als Esau, sidderen als Felix, kunnen dienen als Gehazi, Sodom kunnen verlaten als de vrouw van Lot, lange gebeden kunnen doen als een fariseer, kunnen profeteren als Saul, lampen kunnen hebben als de dwaze maagden, kunnen profeteren, duivelen uitwerpen, in zere naam vele krachten doen en toch verloren gaan. Meer dus dan van der Meijden ontleent dominee Baan zijn overtuiging dat het in dit gedeelte om niet zaligmakende ervaringen gaat, vanwege het feit wat er niet staat, vanwege niet genoemde geestelijke ervaringen, zoals we ook al eerder hebben gezien bij Owen. Nou, is heel wat zo even langskomt, en ik heb me al beperkt, maar hoe moeten we nu die verschillende opvattingen duiden? Wat kunnen we nu zeggen over de betekenis van de vermaning? Als we nu een groot aantal gereformeerde theologen en predikanten hebben horen spreken over dit gedeelte. Het is denk ik duidelijk dat de schrijver aan de Hebreeër ernstig bezorgd is. Ernstig bezorgd over de geestelijke traagheid van zijn lezers. En daarom is die soms toornend, soms vertroostend. Vermaning en bemoediging wisselen elkaar in Hebreeën steeds af. En zo is ook de Hebreeënbrief in zijn totaliteit één lange oproep om te volharden in het ware geloof. En een oproep om te komen tot die geestelijke volwassenheid, ziende op het priesterschap van de Heer Jezus Christus. En daarmee is zowel de vermaning als de vertroosting gericht op het ene doel: om de lezers voor afval en voor onttrekking te bewaren. In zijn vermaning wijst de briefschrijver dan in hoofdstuk 6, de versen 4 tot en met 6, op de afschuwelijke gevolgen. Als iemand die zoveel voorrechten heeft genoten, alsnog terugvalt. Wie op zo'n grote zaligheid die Christus heeft verworven geen acht meer geeft en in ongeloof Gods spreken verwerpt, kan evenals het volk Israël in de woestijn Gods rechtvaardige toren daarover niet meer ontvluchten. En daarmee is voor de Hebreeën de vermaning in dit gedeelte een klemmende aansporing tot standvastigheid, tot volharding, een prikkel om niet zorgeloos te worden, maar om toe te nemen in de geloofskennis juist in het licht van de verhevenheid van Christus. De dreigende onmogelijkheid van een nieuwe bekering na een mogelijke afval is daarbij de uiterste negatieve spits van deze vermaning. En in de versen 4 en 5 somt de apostel dan die 5 geestelijke ervaringen op, die er dus in het leven van de Hebreeën geweest zijn. Waarbij we ons afvragen, maar zijn ze dan inderdaad toch niet overgegaan uit de dood naar het leven? Ze zijn eens verlicht geworden, eertijds kinderen van de duisternis. Ten tweede hebben ze de hemelse gaven gesmaakt, geproefd van wat God uit de hemel heeft geschonken. Ten derde zijn ze de Heilige Geest deelachtig geworden. Ten vierde, doordat de Geest van God in de harten van hen woont, hebben ze smaak gekregen in het goede woord van God. En ten vijfde hebben ze de krachten der toekomende eeuw geproefd en gesmaakt. Waarbij we moeten denken aan de tekenen en wonderen die in deze eerste tijd gepaard gingen met de prediking van het evangelie. Het is daarom in het geheel van de brief en van deze hoofdstukken de vraag of het zo duidelijk is om te veronderstellen dat het hier de intentie van de schrijver is om schijnchristenen door middel van nauw zelfonderzoek te ontmaskeren. Dient de vermaning niet juist als een krachtige aansporing om te volharden in het geloof en de enige weg om het heil in Christus te ontvangen? Buiten die weg is er immers geen leven, geen mogelijkheid om de zaligheid te ontvangen. Het mag duidelijk zijn, op grond van Gods woord is er geen afval van de heiligen. Dat heeft de Heer Jezus zijn kerk beloofd. De poorten van de hel zullen mijn gemeente niet overweldigen. En hoe groot de verleiding van de zonde, de aanvechting van de boze ook al zijn, hun geloof zal niet ophouden vanwege het gebed van Christus. En daarom toch deze dringende vermaning, die is dus noodzakelijk. Die is ook tot hun nut. Want, zo zeggen ook onze Dordtse vaderen, de Heilige Geest bedient zich van de vermaning, van een waarschuwing. Waarom? Om de heiligheid van het leven te bevorderen. Dwalende weer terug te brengen. En om bekeerden tot bekering te brengen. Samenvattend kunt u merken dat ik er ook voor kies om die derde en die vierde visie wat bij elkaar te houden. Dat er hier wel degelijk sprake kan zijn van een voor alle Hebreeën klemmende aansporing tot standvastigheid en toename in de kennis en de genade van Christus. Vanwege het dodelijke gevaar van afval. En dan functioneert dus dit gedeelte als een aansporing om tot geestelijke volwassenheid te komen. Te volharden in het geloof in Christus. Maar die visie vormt geen enkele reden om dit gedeelte in mindering te brengen. Als zijnde een vermaning tot nauw zelfonderzoek. Een vermaning tot zelfbeproeving. Want daar komt het inderdaad ook voor ons allemaal op aan. Dat ons hart in waarheid door woord en geest wordt verbroken en ingewonnen voor Christus. En dan mag het tot troost zijn. In wie de Heere de genade van de wedergeboorte heeft verheerlijkt. Die kan niet afvallen en schipbreuk lijden. Want dat zou een troosteloze leer zijn. Als de zaligheid tot je laatste snik zou afhangen van ons vasthouden. Nee, het is duidelijk. Daar wijst de Hebreeënschrijver op. God verlost zijn volk. Hij bewaart hen. Hij brengt hen tot de zaligheid. En hij bewaart hen bij de zaligheid. Al is er strijd. Vanwege de overblijfselen van de zonde. De aanvechtingen van de wereld. Strijd tegen de duivel. Maar, zo citeer ik onze Dordtse vaderen. God is getrouw. Die hen in de genade hun eenmaal gegeven barmhartig bevestigt. en ten einde toe krachtig bewaart. Zo zorgt God voor zijn kinderen. Al is hun stand in het leven nog zo droevig. Hun staat ligt vast, omdat de raad van God nooit kan veranderd worden. En dat is een vertroosting, dat de zaligheid vast ligt in het werk van een drie-enig God, van de Vader, van de Zoon en van de Heilige Geest. Maar daarvoor is er wel die vermaning nodig, zoals die in Hebreeën. Want, en daar sluit ik mee af voor dit gedeelte, alleen wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden.
Schriftgedeelte, dan is het goed om deze schriftelijk in te dienen op blanco formulieren. Die liggen hier vooraan op tafel met een pen erbij. wil niet zeggen dat er niet gewoon een discussie kan ontstaan op een antwoord. Dat mag denk ik zelfs ook van de meneer Van der Staaij wel. Ja. Dan is er nu pauze. En u komt koffie, thee, koek krijgen in de hal hiernaast. Nou, mooi gepland, 8:55. Ik stel voor dat we een kwartier, 8:45 zo, proberen onze plaats weer op te gaan zoeken. Dus nu pauze. Eerst nog een mededeling. De collecte heeft het mooie bedrag opgebracht van €282. Wat ronden we vanuit de penningmeester van de mannenvereniging af naar €300. En dat willen we dan overmaken naar stichting Kom Over en Help voor Oekraïne. Dan zijn we nu toegekomen aan beantwoording vragen door dominee Van der Staaij. Nou, wij mikken altijd rond een uur of 10 afronden. Dus ik weet niet hoeveel vragen u heeft. En is het eerder, dan maakt dat ook niet uit. Als de discussie afgelopen is, is dat ook goed.
Bedankt voor een aantal mooie vragen. Het zijn er 4 die schriftelijk zijn. De allereerste vraag is een vraag naar een direct antwoord. Is het antwoord op de vraag van vanavond, is er een afval der heiligen een onmogelijke mogelijkheid nu, ja of nee? Nou, ik hoop dat het toch wel duidelijk was en anders is wat onze Dordtse vaderen zeggen in hoofdstuk 4, of in hoofdstuk 5, paragraaf 15, dat de leer van de volharding der ware gelovigen en heiligen, mits schades van de verzekerdheid deze volharding, welke God tot zijn naams eer en tot troost der godvruchtige zielen in zijn woord zeer overvloedig geopenbaard heeft, en in de harten der gelovigen indrukt, wordt wel van het vlees niet begrepen, en van de Satan gehaat, van de wereld bespot, van de onervarene en hypocrieten misbruikt, van de dwaalgeesten bestreden. Maar de bruid van Christus heeft haar altijd als een schat van onwaardeerbare prijs zeer tedelijk bemind en standvastig verdedigd. En dat zij dit ook voortaan doet, zal God bezorgen, tegen de welke geen raad geldt, nog enig geweld iets vermag, welke enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, zij eer en heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. Dit is waarmee de Dordtse vaderen ook aangaande het hoofdstuk van de volharding der heiligen mee afsluiten. Dus is er een afval der heiligen? Nee. En dat is waarom we ook aan het begin gelijk hebben gezegd dat die eerste 2 visies sowieso al niet te verdedigen zijn. En we daarom ook daar niet eens op ingaan. Maar dat als wij kijken naar het gedeelte uit Hebreeën, dat je ziet dat daar in de loop van de eeuwen eigenlijk 2 visies op zijn gekomen van beide theologen, predikanten, die voluit achter de leer van Dort staan of zouden hebben gestaan. He, dus dat daarover geen verschil van mening kan zijn. Maar de vraag is alleen hoe moeten we nou Hebreeën 6 in dat gedeelte ook lezen. Maar dat het onmogelijk is, dat is wel duidelijk. Op grond van de schrift en op grond van de belijdenis. Maar, en dat brengt me tot die andere vraag, die er ook al een beetje mee van doen heeft. Een mooi punt. Veel meningen gehoord, maar de gezamenlijke kanttekenaars op de Statenvertaling lijken tamelijk unaniem te zijn. Als er meerdere visies onder hen waren, werd dat doorgaans vermeld. Nou, lijken tamelijk unaniem te zijn. Ik zou het woordje tamelijk zelfs weghalen. Ze waren unaniem. Ik heb niet verwezen naar de kanttekening. Ik heb ze vanmiddag nog eens even ook weer bij dit gedeelte gelezen. Samen met overigens heel hoofdstuk 5 van de Dordtse leerregels. Dan sta je ook iedere keer weer versteld van hoe zij dat kort en bondig ook weten samen te vatten. Maar inderdaad, de kanttekenaars en in lijn met hen ook de Bijbel met uitleg kiezen heel duidelijk voor de derde uitleg, voor die derde visie. Hè? Dus zeg maar de visie van Owen en de zijne en niet die voor waar Calvijn naar verwijst en waar iemand als McShane voor staat. Die wijzen hier heel duidelijk in dit gedeelte Hebreeën 6 naar het feit dat dit geldt voor tijdgelovigen. Dat er algemene werkingen van de Heilige Geest worden genoemd in dit gedeelte. En dat kunnen we ook zien, niet alleen bij de kanttekeningen, maar ook naar de verwijzingen bij vers 4, naar Matteüs 12 vers 31 bijvoorbeeld. En daar zie je ook al dat daar richting wordt gewezen naar andere gedeelten in de schrift, die ook wijzen op het grote gevaar van tijdgeloof. En waarom dit dus dringt tot nauw zelfonderzoek. Waarom is het dan toch goed om toch ook die andere visie mee te nemen en mee te overwegen? Dat is denk ik om twee redenen. Ene kant dat dat ook een lijn is die ook naar de schrift is. En zoals McShane het ook doet, heel duidelijk de plaats in de directe omgeving van Hebreeën 5 en 6, terwijl de andere uitleg meer naar de algemene lijn van de schrift gaat en het een beetje loshaalt uit de directe context van Hebreeën 6. Plus dat we wat dat betreft denk ik ook zelfonderzoek en die aansporing tot volharding ook niet uit elkaar moeten gaan trekken, alsof dat twee tegengestelde meningen zijn. Ik denk dat ze juist heel goed samengaan. En dat wil ik graag nog verder verduidelijken met een andere vraag. Wij leren dat er twee wegen zijn, naar de hemel of de hel. Maar Bunyan heeft drie wegen, en dat is vanuit stadverderf tot aan de hemelpoort naar de hel. Is dit van toepassing op deze tekst? Nou, ik vind dat een hele treffende, mooie vraag ook, want dat is inderdaad ook zo'n aangrijpend beeld. He, uiteindelijk zijn er twee eindbestemmingen, zijn er twee wegen. Maar Bunyan die laat zo heel duidelijk zien in zijn christenreis hoe er inderdaad er een weg is van de hemel naar de hel. En is dat eigenlijk ook niet, als je dat op je in laat werken, dat je denkt, dat noopt tot zelfonderzoek. Ben ik het Heere? En is dat tegelijkertijd ook niet voor degene die weten wie de Heere in hun leven is, mogen spreken van ontvangen genade, ook niet tegelijkertijd toch ook weer die prikkel om te staan, om hun roeping en verkiezing vast te maken? Is het ook niet tegelijkertijd inderdaad die prikkel van Heere? Wat zou dat ontzettend zijn? Bewaar mij daar toch voor, om nog meer met het gebed, Heere, maak in uw woord mijn gang en treden vast. Zie je dus ook niet in zo'n beeld die Bunyan daar aangeeft, iets wat je ook vanuit dit gedeelte van Hebreeën 6 kan meenemen. Enerzijds het zelfonderzoek. Als we hebben gehoord van Bileam, als we hebben gehoord van Saul en Demas, Judas, noem ze allemaal maar op. Ben ik het, Heere? En is het tegelijkertijd toch ook niet altijd dan die prikkel, ook voor Gods kinderen, om te staan naar die opwas in de kennis en in de genade van de Heer Jezus. Om inderdaad niet te rusten op het begin op wat hier ook de Hebreeën schrijver aangeeft. Die traagheid, het verachteren in de genade, het rusten op datgene wat misschien vroeger is ontvangen. En in dat licht denk ik dat je ook wat dat betreft die beide visies kan meenemen. In het besef dus nogmaals helder te zijn dat er natuurlijk ook op basis van dit gedeelte geen enkele sprake zou zijn dat er wordt getornd aan de afval van Gods kinderen. Verre van dat. Niemand zal ze uit mijn hand rukken, heeft de Heer Jezus gezegd. Daar staat Hij voor in. Dat er niet één van de zijnen verloren zal gaan. Maar hier in Hebreeën 6 wordt er ook gewaarschuwd tegen die traagheid. Tegen die verachtering in de genade. Nou, dat waren 3 vragen. En de vierde. Je zou kunnen zeggen dat het realistischer zou zijn als Paulus zijn lezers zou waarschuwen voor de ellende waar een trage gelovig in vervalt door bijvoorbeeld te wijzen op Petrus. Dat is niet zozeer een vraag, ja er ligt wel een vraag in opgesloten natuurlijk, maar van inderdaad zou dat dan, als die, zo interpreteer ik deze vraag, maar mocht dat niet zo goed zijn dan hoor ik het graag, zou die dan niet op een andere wijze hebben gewaarschuwd, als wat hij dus nu doet, hier in Hebreeën 6. Als hij waarschuwt tegen afval, is dat toch wat anders, als dat hij waarschuwt voor het verachteren in de genade, of het toegeven aan de zonde. Als we zien wat dat ook bij Petrus heeft teweeggebracht. Nou ja, wij moeten het vanavond in ieder geval maar doen met wat we hier in Hebreeën 5 en 6 wel lezen. En hoe het anders zou kunnen, dat weten we niet. Maar het staat wel hier zwart op wit dat het onmogelijk is dat degenen die eens verlicht geweest zijn en de hemelse gaven gesmaakt hebben, de Heilige Geest deelachtig geworden zijn, gesmaakt hebben het goede woord Gods, de krachten van de toekomende eeuw en afvallig worden. En dan zijn we weer terug bij het begin. Dat noopt tot zelfonderzoek en tegelijkertijd is het ook die prikkel om toe te nemen, om de Heere te zoeken met ingespannen krachten, om daarvoor bewaard te blijven. Ben ik het Heere, want wie meent te staan, ziet toe dat hij niet vallen. Toen wij het lazen vanavond, toen uw voorzitter het voorlas, dit schriftgedeelte, trof mij toch ook nog wel weer opnieuw eigenlijk vers 7 en 8... Want de aarde die de regen menigmaal op haar komende indringt en bekwaam kruid voortbrengt, voor degene door welke zij ook gebouwd wordt, die ontvangt zegen van God, maar die doornen en distelen draagt. Dan denk ik, ja, zou de Hebreeën schrijver dan hier inderdaad toch ook weer niet verwijzen naar dat gedeelte uit het evangelie dat de Heer Jezus wijst op die verschillende soorten van geloof. Dat er inderdaad ook zaad valt tussen de doornen en de distelen. Is dat ook niet een aanwijzing dat hier dan toch ook heel nauw gedacht wordt aan tijdgelovigen? En zo zie je dat de eeuwen door ook iedere keer weer ook Gods kinderen op verschillende elementen uit deze versen hebben gekeken. Wat ik al heb gezegd, de ene die wees met name op het wederom te vernieuwen, die daarin een soort bewijs ziet als, hé, ze waren het dus. De andere die kijkt vooral naar in vers 4 wat er niet staat. Zo van, ja, dit zijn algemene werkingen van de Heilige Geest. En zo, als het echt om Gods kinderen gaat, juist veel meer andere woorden worden gebruikt. Ja, je ziet dus ook daarin het zoeken. En ook het gebed uiteindelijk om de Heilige Geest. En heeft ook Kolbrugge, denk ik, bij het rechte eind, dat hij ook zei van, hoeveel van Gods kinderen hebben hiervoor gestaan en hebben gehuiverd. Zijn de vragenstellers tevreden gesteld met mijn beantwoording? Mag ook anders zijn natuurlijk. U had een vraag.
Voor de praktijk van het geloofsleven maakt het dan uit welke lijn het aanhangt. altijd in het leven met Russische baptisten in gesprek geweest. Die hebben mij toch gevraagd, dat was een jaar geleden, waar ook een vaderstuk uitkwam. Die echt wel dachten dat ze, waarom ze er ook uit konden vallen, maar daar ook zo sterk in bezig waren, wat de worsteling was. Dat ik denk van ja, is het nou verschil van hoe je mij aanhoudt, want waar je daar als een keer van ook hebt. Ik vraag mij van, ja, het is echt nodig, maar je kan maken dus heel warm met jezelf.
Nou ja, in zoverre, als het nood is en juist dit gedeelte wordt gelezen, dan zal het in ieder geval ook, denk ik, vooral ook die vraag naar zelfonderzoek ook naar boven komen natuurlijk. Hè, van, ben ik het Heer? En dan kan het juist ook zo'n vermaning, kan juist dienen om niet alleen dit gedeelte, maar ook andere gedeelten, om de Heer te smeken, om zijn genade, om zijn doorbrekend werk. Dus dan zie je ook dat ook dit gedeelte daartoe natuurlijk gezegend kan worden. Ja. Maar het kan ook, en daarom zei u hè, van maak het uit, kan het ook zijn inderdaad, iemand die dit gedeelte leest de waarschuwing tegen verachtering. Gij, daar gij leraars behoorde te zijn vanwege de tijd, heb weer nodig dat men u leren welke de eerste beginselen zijn. Want gij zijt geworden als die melk van nood hebben. Dat kan ook nood zijn. He, dat je zegt, nou, heeft de Heer al zoveel arbeid aan mijn ziel ten koste gelegd. Mag ik al zoveel jaren zijn woord hebben en ik rust maar op het begin, op het ABC. En als je dan verder gaat lezen, het is onmogelijk degene die eens verlicht geweest zijn. Dan kan het inderdaad denk ik ook die prikkel zijn. Ben ik het Heer? En bewaar me daarvoor. Dus dat het juist dient tot aanmoediging. Tot volharding. Tot meer onderzoek. Tot bevestiging. Tot versterking. En dat is denk ik in die zin van groter belang. Dan dat je zegt. Moeten we nu een definitieve keuze maken? Ik heb die preek van McShane aangehaald. Ik weet even niet in welk deel hij staat. Of dat nou de bron van zaligheid is. Of, nou ja, mocht u hem in de kast hebben staan, moet u maar eens nazoeken. Maar dan zeg je ja, of het nou, als je dan misschien een verkeerde visie zou hebben. Maar die preek als zodanig, die kan naar binnen slaan. Die kan gezegend worden. Ja, ik zag eerst nog een andere vraag, achterin.
Wat met onze christenheid? Moet je denken aan onderling. Wat zou je kunnen hebben?
Dat is een mooie vraag ook. Zou hij bij onkunde hieraan gedacht hebben? Dat vind ik lastig te zeggen. Ik weet niet of er iemand is die daar ook een bepaalde gedachte bij heeft. Ik heb namelijk, er staat mij ergens bij, maar ik ken niet alle verwijsteksten van Bunyan in de Christenreis. Want dat is natuurlijk ook, hij fundeert alle personages natuurlijk steeds meer naar allerlei bijbelteksten. En staan mij ergens wel bij, maar dat heb ik nu niet meer onderzocht, dat hij ook ergens verwijst naar Hebreeën 6. Maar ik weet niet of er iemand is die ons daarbij kan helpen vanavond hier. Toen bleef het stil. En allemaal huiswerk. Ja. Allemaal weer huiswerk om Bunyan erbij te pakken. Ja, ik kan wel wat gaan invullen, maar ik ben daarin terughoudend. Zoals u kan merken. Omdat ik niet weet, in die zin omdat ik niet weet welke benadering Bunyan zou hebben gestaan. Maar dan meneer Boyten, die steekt zijn vinger op. Je hebt er even over nagedacht.
Nou, niet over de benadering van Bunyan. Maar er staat die af alle woorden. Wie zijn dat? Zijn dat mensen die de kerk, om zo te zeggen, verlaten, de wereld ingaan? Of zitten die afvallige ook onder de woordriemen?
Ja.
Van de vergelijking wordt getrokken met de regen, die deels vrucht voor het rechtdeel ziet, maar het is wel alles onder die regel. En de apostel zegt ook, laten we niet terugkeren tot het beginsel van de leer, maar naar de volmaaktheid staan.
Precies.
Dat zou de indruk kunnen geven dat die nog altijd wel gewoon bij de gemeente zijn of blijven. Of is dat verkeerd? Dan zou het onder de vereniging die beslissing overvallen.
Ik denk dat het eigenlijk precies het spanningsveld aangeeft, dat je dat al bij de vroege kerk ziet. Hè, toen waren er inderdaad echt afvallig die tot bekering waren gekomen, dacht men, dus ook gedoopt werden. En dat was zeker in die tijd natuurlijk een hele bewuste handeling. En vervolgens viel men terug, viel men in zonde. En werden ze afvallig. He, dat was dus eigenlijk de visie van Hebreeën 6. Dat waren dus echt degenen die niet meer in de dienst kwamen. Maar toen kwamen ze toch weer terug na verloop van tijd. Dat toch hun geweten ging spreken. En dat ze toch weer werden teruggeroepen. En toen zei men, ja nee, maar wacht eens, jullie waren afvallig. En hier staat dat jullie niet meer tot bekering kunnen komen. Dus daarmee zie je al dat er een lijn is voor het afvallig worden dat echt wijst op een en niet meer in de dienst zijn, om het zo te zeggen, maar echt de dienst verlaten.
Er kan zijn dat hij de tekst ook wel te zeggen heeft voor de leraar en de tegenstander. Dat beschouwt het op toepassing, maar ik moet ook met de toehoorlijke behandeling en aanleiding van deze tekst.
Ja? En wat is dan de conclusie voor u?
Nou ja, dat is een predicatie doet en dat ik zelf ook gaan lezen. En dan kom je ook mensen tegen die hier bij ons goed gaan. Ja, moet je dan, dat is heel erg moeilijk, want dan moet je haast zelf een oordeel van wel dat dit is er zo een.
Ja, dat kan niet, nee. En daarom zie je ook dat iemand als Mercier natuurlijk heeft verwezen vanuit dit gedeelte naar de bekering van Manasse. He, dat is wat dat betreft zou je zeggen. Dat was ook een afvallige die erbij was opgevoed. En als je leest wat die vervolgens heeft gedaan. En tegelijkertijd zien we daarin het soevereine werk van de Heer zo overduidelijk. En in die zin, de gedachtegang van de kanttekeningen van de Bijbel met uitleg, die is natuurlijk direct terug te leiden uit wat de Bijbel ons voorzegt. Maar we moeten dat ook goed blijven zien in het licht, zeker van de strijd in die tijd met de remonstranten. Hè, de Dordtse leerregels, die daar eigenlijk natuurlijk de weerslag van zijn. Dat zij heel sterk naar al die gedeelten lazen vanuit, er kan geen afval der heiligen zijn. Dus iedere tekst werd ook wat dat betreft daarnaar ergens om dat vast te houden. En dat is alleen maar terecht natuurlijk. Ja. Ik denk, ik noem al zoveel visies en ik wil u er nog eentje bij. Hè? Ja. Ja. Ja, die verwijst er vaak naar terug. Ja. Ik weet het niet uit mijn hoofd. Of ik dat ook heb bekeken, want niet iedereen heeft. Sommigen inderdaad, die zwijgen er ook over. En wat ik al zei, en Luther die liep er met een boog omheen. En die zei vooral wat het niet was, maar wat het wel was, wist hij dan ook niet, ergens. En Calvijn die haalt weer ergens, dat je zegt, die probeert ze beide naar voren te brengen. Maar wat Augustinus, nee, dat.
Er is nog een vraag. Ik denk dat het ook in de kerk op voorgaan, dat mensen gewoon in de kerk blijven.
Ja. En?
Maar wacht, u gelet dan op de laatste vers, hè, van dat onder de doden of onder de zaken gestroomd, nou, dat zijn de woorden in de kerk.
Ja. Nou ja, en ik vertelde natuurlijk al in die zin dat ik eigenlijk tot deze studie was gekomen vanwege wat is de zonde tegen de Heilige Geest, hè? Omdat je daar in je eigen leven mee kan lopen, maar je dat ook vaak genoeg hoort, hè, mensen daarmee zitten, van wat is dat precies? En dan kom je ook uit bij dit gedeelte. Owen is natuurlijk al genoemd, die dat eigenlijk dit ziet. En dan zie je ook, als wij het daarover hebben, dan is dat niet iets wat opeens om 10 voor 10 gebeurt. Maar daar zit een hele weg ook aan verbonden. En die weg naar die zonde, ja, die begint inderdaad, die begint in die zin in de kerk. Dat je in de kerkbank zit. En dat je het woord verwerpt. En dat dat in die zin de verhouding er is. Nou, en dat is natuurlijk het hele aangrijpende. Dus wat dat betreft zitten die afvalligen inderdaad. Daar gaat het hier wel over degene die het woord hebben gehoord. Ja.
Ja. Dat is iets wat we nog niet aan de orde schuiven, maar wij zijn heel veel onderscheid van hoe God leeft het uit aan gaat. En dus van God komt, die zegt in afval, hij heeft het duidelijk in taal. Die zegt dat ik zeg, nou, om blij te zijn. Maar aan de andere kant van het geval waar hij geloofd wordt, dat als hij naar de zelf gaat, dan zegt hij toch met name, ja, dat is wel in deze dag omkomen. En als je het dan na gaat opleggen, als je de kruppels voor gaat houden, in mijn brief, die spreekt dat die hele gemeente aan van waar het geloof, maar hij kan ook niet uitkijken die mensen. En ja, met die kennis zou ik de keuze van tekst maken. En of hij spreekt, zeg maar, die lezen dan. En dat die Hebreeën die spreekt aan, maar ja, hij ziet het aan, zegt naar waar geloven, dat waar zou. Maar ik had het ook niet aan kijken, dus daar is die opmerking, die waarschuwing is al ver. En die moet er even afwachten.
Zeker dat laatste. Als u zegt, hè, er wordt verschil gemaakt tussen het bij God vandaan en hoe het wordt bevonden, hoe het wordt ervaren. Kijk, dan kun je inderdaad zeggen dat zo'n dringende vermaning, zo'n aansporing, bedoeld is om inderdaad die trage lezers van deze brief, hè, de trage kinderen van de Heer, aan te sporen. Om te denken, ja, wat zal dat zijn als ik verachter. En het gaat van verder, het gaat steeds verder achteruit, zeg maar. Waar eindigt dat? He, dus dan heb je inderdaad die aansporing nodig. Zeker, en wat dat betreft, hè, die al een paar keer genoemd vanavond, maar die eigenschappen die in vers 4 worden genoemd, ja, dan staat er niet van, nou, als je verlicht geweest bent en de hemelse gaven gesmaakt hebt en de Heilige Geest deelachtig geworden en gesmaakt hebben het goede woord van de Heer en de krachten der toekomende eeuw, dan ben je daar. Hè? Nee, dat staat er niet. En afvallig worden, die zeg ik wederom te vernieuwen tot bekering, als welke zichzelf de Zoon van God wederom kruisigen en openlijk te schande maken. Nou, dan ben je inderdaad in ieder geval ook bij de vraag naar het schijngeloof, naar het nabijkomende werk, met de vraag, ben ik het Heer? En dan dringt het tegelijkertijd tot, ja, het gebed maak in uw woord mijn gang en treden vast.
Ja. Ik moet aan het tekst denken, ik kan het niet letterlijk citeren, ik weet het niet, maar dat ook niet, maar dat Paulus die schrijft aan een gemeente of aan de naam van een gemeente, dat het fundament is gelegd en daarop moet gebouwd worden. En u ziet dat toe, hoe wij daarop houden. Met hout, hooi, stoppelen. Op goud, zilver, kostbare steen, want het zal door het vuur ontdekt worden. En dan denk ik dat hij daar toch wel een gelovige mee doet in de misstand, dus de uitgeboren op zijn slechts, zeg maar. En dan zegt hij, maar hij zal onderhouden worden, maar ook door vuur. En ja, dan begint hij mee, dat fundament is gelegd. En dat staat net voor deze tekst ook. We moeten niet bij de rond een fundament leggen. En in vers 8, het is God bij je op huis hebben, maar dan denk je dat we dan niet zien dat al die eigenschappen die je hier noemt, als een roze gezien worden en dat die mensen daarmee die op een eindland bij aan te leggen zijn.
En dan heb je in die zin weer die vermaning, hè, tot zelfonderzoek, maar ook tot voortvaren, zoals ook hier staat, hè, het voortvaren tot de volmaaktheid. Dan heb je die weer in die zin bij elkaar.
Ja, maar die houdt in die spotel, hè, die helemaal overgeeft, die bouwt dat wel op dat fundament. En dan zal dat veranderen, want als het fundament staat, blijf je te bouwen. Maar de dingen die hier genoemd worden, die dingen gemaakt, daar ook mee horen en dan afvallig worden, dan waar je een ander fundament van krijgen, dan bij de woorden.
Ja, als je zegt van in die zin van er is maar één fundament. En wordt er hier gesproken van een ander fundament.
Ja.
En volgens mij begonnen jullie ermee te zeggen dat juist aan het begin van hoofdstuk 6 ook erop wordt gewezen dat het fundament wel goed is. En nagelaten het beginsel van de leer van Christus, laat ons tot de volmaaktheid voortvaren, niet wederom, niet weerleggen het fundament van de bekering, van de dode werken en van het geloof in God. En dan worden die kernzaken genoemd in vers 2 en 3. En dit zullen we ook doen, indien God het toelaat. En dan krijg je die waarschuwing tot afval.
Nee, ik zeg dat eigenlijk ook meer uit de verwarming, om niet twee
om
de
mens te leggen. En opnieuw, ja. Ja. Nee, maar dan zoek je, en dat begrijp ik, hè, dan zoek je van, gaat het nu in de versen 4 en verder over die tijdgelovigen? En die hebben natuurlijk niet het goede fundament. En die moeten daaraan ontdekt en ontgrond worden, dat dat fundament niet goed is. Precies, klopt. Dus in die lijn, dan zeg je inderdaad, hè, van dan is er een verkeerd fundament gelegd, en dan waarschuwt hier de Hebreeën schrijven voor ja, het ontzettende daarvan. Ja. Want die, ja, dat is in die zin de lijn die de kanttekening opwijzen. Ik
moet weer een vraag aan de opmerking maken. Ik wil het even uitgevoerd door Lieve. Eigenlijk is het zo in problemen gebracht door vaststaande gevolgd. En dat is niet uitgelegd. Onmogelijk. Hij wil niet verwachten van de moeder om te zeggen. Dat komt mij wel. Dat is zelf. En zijn eigenlijk in problemen gebracht.
En daarmee zegt u eigenlijk?
Dan weet ik het maar niet. Dan komt er maar uit. Dan moet er maar even kiezen voor. Dan denk ik dat die andere keer uit. En die wil misschien inderdaad proberen te verenigen. Af van de situatie. Maar als die weer een lijstje te zijn, dan.
Dat is altijd een gevaar. Hè, terecht. En daarom is het goed om ook te realiseren dat dat in de loop der eeuwen daar op deze wijze naar is gekeken. Dat je ook jezelf een halt moet toeroepen. Dat tegelijkertijd, en ik denk dat dat juist ook de winst mag zijn, ook van dit gedeelte. Dat blijft zwaar om te verstaan. Ik zou het graag in één keer nu allemaal uit de wereld willen helpen. Maar als Korbrugge het al zegt, hoe zwaar het is te verstaan waar velen zich ook tegen stuk lopen, dan moeten wij ook niet proberen, denk ik, in dat opzicht wijzer te zijn dan Luther en Kolbrugge. Maar tegelijkertijd, en denk ik dat we dat voor ogen moeten houden, die twee lijnen, enerzijds de zelfonderzoek. Hè, als het hier inderdaad gaat om het leggen van een verkeerd fundament. Heren, wilt u mij daaraan ontdekken? Dat ik dan wel op dat enige vaste fundament leren bouwen. En dat kan tegelijkertijd ook inderdaad voor degene die mogen weten van het bouwen op dat fundament, de aansporing zijn van, ja, hier wordt er gewaarschuwd van, je bent er nog niet. Hè? Er is meer te verkrijgen. En dan denk ik, nou, is dat niet uiteindelijk ook waar het in Hebreeën ook om gaat, waar de Heer ons bij dit woord op wijst. Ja. Dan dank ik u voor uw aandacht. Wat gebeurt meer op
mannenverenigingsavonden, dat we wel eens zeggen van, ja, er zijn verschillende meningen, er is meer over te zeggen. En dat we dan toch zeggen, het was goed hier geweest te zijn. Je hebt weer een stukje van het woord mogen onderzoeken met elkaar. Je hoeft er niet altijd uit te komen. Ik bid er ook altijd om, in het begin van de vereniging mogen we elkaar tot een hand en een voet zijn. Ga ermee naar huis. Lees het nog eens. Wat wil je er nog eens bij? En dat is het mooie van de mannenvereniging. Ik wil namens bestuur en leden van onze mannenvereniging alle aanwezigen hartelijk bedanken. Ook voor de deelname en de bespreking. Dat is altijd fijn. Bijzonder Dominee van der Staaij. Bedankt voor uw komst. En het houden van de inleiding. We hebben veel gehoord. En we bidden dat de Heer daar zijn zegen aan mag gebieden. Het is ook nog zo dat mij in de pauze gevraagd werd, wordt dit opgenomen en uitgezonden? Ja, het stond op kerkdienst gemist, dus het is terug te luisteren. Ook op de site van Om de Kerk, Christelijk Gereformeerde Kerk Barendrecht, kunt u het in de loop van de week terugvinden. Mocht u er nog eens naar willen luisteren, of een bepaald punt, wat toen gezegd, of wat was die derde mening, wat was die vierde nou ook alweer, dan kun je het allemaal nog eens terugluisteren. Dan willen we u nog een blijk van waardering geven, dominee van der Staaij. Dat zou de penningmeester even doen, in de vorm van een boekenbon en een bloemetje voor uw vrouw.
Maar de Heer heeft voor het eerst nagesproken van mij, toen ik moeilijk waren. En ik ben heel blij dat de gemeente nog staat en ik werd dan van de laatste zijn.
Ja, dankjewel hoor.
Ja, dan wensen we u een goede en behouden reis toe, terug naar huis. En tot slot willen we nog een psalm zingen. Psalm 147, vers 10. Hij gaf aan Jacob zijn wetten, deed Israël op zijn woorden letten. Hij leerde ze in zijn wegen wandelen, zo wou hij met geen volken handelen. 147 vers 10, en dan wil ik vragen of dominee van der Staaij met ons wil eindigen. 147 vers 10.
de Heere bidden en danken. Heere van hemel en van aarde, u zegt in uw woord, doorzoekt u zelf nauw, ja zeer nauw. En Heere, dat bidden we ook vanavond, nu wij een ogenblik met elkaar hebben nagedacht en stilgestaan bij een van uw woorden uit de Hebreeënbrief. En Heere, bewaar ons ervoor dat wij inderdaad op een verkeerd fundament zouden bouwen. Op iets van onszelf, wat het niet houdt voor de eeuwigheid. Wilt u ons daar dan aan ontdekken en laat dan ook het woord van deze avond ons mogen uitdrijven tot u, om uw licht, om dat ontdekkende licht van uw Heilige Geest, dat u ons verstand verlicht. Bewaar ons ervoor, Heere, dat het ook van ons zou gelden wat we hebben gelezen uit dit gedeelte. Om afvallig te worden. Zoveel van uw gunsten te hebben ontvangen in het leven. En dan toch afvallig worden. Buiten te staan. En Heere, dan hebben we ook gehoord wat de uitwerking daarvan zou zijn. Heere, bewaar ons daarvoor. Maar maak in uw woord onze gang en treden vast en laat het zo tot aansporing mogen zijn voor een ieder die nog voor eigen rekening leeft. Maar laat het ook mogen uitdrijven tot u, Heere, om niet te rusten op iets wat u hebt gegeven, wat u hebt gewerkt in het leven. Maar geef dat wij dan die roeping en die verkiezing mogen vastmaken. En Heere, wat hebben we daar dan boven alles het licht van uw Heilige Geest voor nodig. Zend uw licht en uw waarheid, dat die ons leiden. Heb zo dank voor het goede dat u deze avond gaf. En vergeef ook al het zondige, al het gebrekkige dat ons aankleeft. Ook als moeilijke gedeelten in uw woord onze aandacht vragen. Heere, dat ligt niet aan uw woord. Maar dat ligt aan wie wij zijn geworden. Dat ons verstand zo verduisterd is geworden. En dat wij zo beperkt zijn. Heere, bekeer ons. Dan zullen wij bekeerd zijn. En trek ons. En dan zullen we u nalopen. Wees zo met ons. Ook als wij weer van hier gaan. Of als we ook thuis hebben meegeluisterd. U kent ons. U weet wie we zijn. U weet wat we nodig hebben. Voor tijd en eeuwigheid beide. Wees u zo met ons, Heere, in alle omstandigheden van het leven. Breid uw vleugelen uit over een ieder van ons, over de gemeente, over haar dienaar, dominee Kempeneers, de kerkenraad. Wees u ook met deze mannenvereniging, met het bestuur, met de leden. Laat uw woord een lamp voor de voet mogen zijn en een licht op het pad, ook in dit nieuwe seizoen. Schenk dan zo uw zegen, een zegen die we niet verdienen, maar die we zo nodig hebben. En u zegt het ook zelf in uw woord, Heere, waar er twee of drie in mijn naam aanwezig zijn, daar ben ik in het midden. En daar zult u de lof ontvangen, die u waard bent om te ontvangen. Gedenk ons zo, Heere, in de vergeving van al onze zonden, om Jezus wil. Amen.